De stof voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus, de 51ste zondagafdeling. Heidelbergse Catechismus, zondag 51. Vraag en antwoord 126. Daar vraagt de onderwijzer in vraag 126, welke is de vijfde bede? En het antwoord luidt, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is, wil ons arme zondaren al onze misdaden en ook de boosheid die ons altijd aanhangt, om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Gelijk wij ook dit getuigenis van uw genade in ons bevinden, dat ons ganse voornemen is onze naaste van harte te vergeven. We mogen hier wel bovenschrijven, vergeef ons misdadigers onze schulden. Schuld. Schuld, dat tekent het karakter van de misdaden. Er kan schuld zijn tegenover mensen. Zoals je in die gelijkenis leest van die man die een ontzettend grote schuld had en die ondanks al zijn voornemens niet kon betalen. En die wel een eeuwigheid zou moeten boeten en dan was er nog niets betaald. Maar die Heer die schold hem alles kwijt en rekende het hem niet toe. Het was als een leven in de dood. Nou ja, dat weet je, de Heere Jezus zei die gelijkenis ook met het oog op de eeuwige dingen, de dingen van zijn koninkrijk. Maar hij zou zeggen, schulden op aarde, daar kun je nog wat aan doen soms. Je kunt het met afbetaling regelen. Je kunt er iets tegenover stellen als de schuld tenminste niet al te groot is. Maar we weten in ieder geval wel wat schuld betekent. Schuld, ja, je kunt natuurlijk ook van een liefdeschuld spreken, een ereschuld. Maar zoals wij over schuld spreken, dan verstaan wij daar meestal over. Je staat ergens in het krijt. En je moet aan iemand iets betalen. Iets aflossen. Nou, is dat op zich genomen nog geen misdaad? Je kunt moeilijk even een ton uit je zak schudden om een huis te kopen. Je moet meestal schuld maken. En de mensen die daarin voorzien, die doen dat ook weer niet uit behulpzaamheid en barmhartigheid, maar die doen dat om ook weer aan te verdienen. En als je 65 jaar bent, dan heb je 3 huizen betaald of 4, maar wel zoiets. Die zijn er dan ook niet slechter van geworden meestal. Maar hier gaat het over schuld tegenover God. Bij God in de schuld staan. En dan neemt de Heere Jezus, heeft zijn discipel apart genomen, om ze dat gebed te leren van die Vader die in de hemelen is. Nou, je zou zeggen, de rekening die wordt wel betaald. Ja, zo praat een mens met zijn koude, kille en verduisterde verstand. Je zegt, ja hoor, dat zit wel goed. Als je toch zo'n gebed mag leren van de Heer Jezus Christus, vergeef ons onze schulden, of onze Vader die in de hemelen zijt, hoe kun je dat dan in overeenstemming brengen als je nog moet gaan vragen om schuldvergeving? De Heer heeft toch alles vergeven. Wat we gedaan hebben, wat we doen op dit moment en wat we in de toekomst nog zullen doen. En toch is dat geen schriftuurlijke gedachte. Het is geen gedachte die stoelt op de praktijk van het leven. Of het moet onze, nou ja, laten we zeggen, onze antinomiaanse aard zijn. Er is toch betaald. Dus komt er nou niet zo op aan. Die aard hebben wij wel, hoor. Vergeet dat nooit. Dat die antinomiaan bij een mens in zijn hart leeft. Dat is dat verhaaltje wat ik wel eens verteld heb van die domme man die wel van de Heere geleerd was, maar ze hadden tegen hem gezegd dat hij een antinomiaan was, maar hij wist het helemaal niet wat dat betekende, of het iets goeds was of iets kwaads. En het was een eenvoudige man, hij woonde boven Amsterdam aan het IJ. En toen een keer, toen hij op de wandel was naar huis of naar de kerk, uit de kerk, zei hij: Heere, wat is dat toch? Ze hebben tegen me gezegd dat ik een antinomiaan ben. Ik weet niet wat dat is. Ja, de man had niet veel geleerd. Tenminste, niet veel letters. En, terwijl hij zo zijn weg vervolgt, werd er opeens tegen hem gezegd: Bas, die zonde die jij allemaal gedaan hebt, hoe is het daarmee? Oh, zegt hij, die zijn vergeven om het bloed des lams. Uit vrije genade. En de zonden die je op dit ogenblik doet, want je bent toch altijd een zondaar, die zijn ook vergeven. Ook. En de zonden die je nog doen zal, morgen en overmorgen, wie weet wat je allemaal nog doen zal, hoe staat ermee? Die zijn ook vergeven. En zei die dominee, toen zei die stem tegen me: Nou Bas, als de zaak er dan zo met jou bij staat, dan komt het voor jou niet op een paar zonden aan. Want verleden, heden en toekomst, alles is gedekt. Toen zegt die dominee, toen zag ik hem zitten op de troon, die antinomiaan. Maar ik ben hard gaan zingen. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Jij ook. En toen moest hij van de troon af. Ik wil maar dit zeggen. De mens is zo'n verschrikkelijk goedkoop wezentje. Je kan wel eens met je vinger naar iemand wijzen en zeggen: ja, maar die en ja, maar die. Maar als de Heilige Geest ons onderwijst, je zou zeggen, ja, hoe ouder dat je wordt, maar hoe meer ga je zien. Hoe meer ga je zien. Hoe meer ga je zien dat er niks van deugt. Tenminste, ja, dat staat nog niet met ouderdom in verband, hoor. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Je kan beter zeggen, als Gods Geest ons onderwijst en wij uit zijn woord geleerd worden. Waarom kan een kind niet in de schuld staan bij vader? Grotelijks in de schuld. Lees er de profeten eens op na. Waar is de scheidbrief waarmee ik uw moeder heb weggezonden? Is dat geen echte schuld of is dat geen realiteit als de Heere zich erover beklaagt dat zijn bruid als een afhoererende vrouw van hem afwijkt en het met anderen houdt? Is dat geen schuld? Op menselijke wijze gezegd zou je zeggen: wat heeft de Heere God, als u dat woord leest, geweend, getoornd, geroepen? Keer nochtans weder, gij afkerige dokter, en ik zal uw afkeringen genezen. Ik zou zeggen, je kunt natuurlijk wel spreken over schuld in het algemeen en van de goddeloze mensen, van de wereld en noem maar op. Maar daar gaat het eigenlijk hier niet over. Hebben die mensen dan geen schuld? Nou, meestal niet. En mensen in de kerk ook meestal niet. Dat zou je niet zeggen als je ons hoort bidden. Dat zou je niet zeggen. Dat we meestal geen schuld hebben. En dat we meestal toch nog behoorlijk overtuigd zijn van ons eigen goede gedrag, onze eigen keuze, onze eigen handelwijze, ons eigen leven. Wat is een mens dan toch voor een, ja, voor een toneelspeler? Hij kan hele disputen houden over de zonde. En wat mag en wat niet mag. En hij kan nog niet één enkel ogenblikje eronder komen om voor God hartelijk te belijden en te bidden: ontzondig mij met hyzop. En mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen. Dat kan hij niet. Hij kan de woorden wel gebruiken, maar hij mist de beleving. Zeg, ja, maar dat bedoel je zeker van huichelaars. Nee. Nee, we hebben toch de psalm van David horen voorlezen. Toen die man het gedaan had, had die man dan zo'n schuldgevoel? Hij was wel erg benauwd. Hij dacht, hoe moet ik dat nou bedekken? Dat dat niet uitkomt. Misschien nog wel met de beste bedoelingen. Want dat zal toch wat zijn. Oh, bij de koningen rondom waren zulke dingen heel gewoon. Niks bijzonders. Maar om nou schuld, om nou hartelijk voor de Heere in te vallen en te zeggen: o God, ik heb tegen u gezondigd. Zou die man dan in al die tijd, hè, want het is zo'n maand of 9 zo doorgegaan, of nog langer, zou die man dan niet gevraagd hebben om vergeving? Jazeker, dat zou best. Dat zei ik toch al, dat doen we iedere dag. Of dat de Heer onze zonde vergeven wil, dat is goed. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. En toch dat de pijl ons hart niet raakt. Ik zou nog een stap verder willen gaan. De Heer kan zijn Heilige Geest er nog bijhouden ook, dat hij in alle dingen nog wijsheid geeft. David was een koning. En dat er nog een bewustzijn is, dat je, ja, toch een kind des Heren bent. Heren, neem uw Heilige Geest niet van mij, gaat hij bidden. Hij durfde geen eens te zeggen dat de Heren zijn Heilige Geest weggenomen had vanwege zijn zonde. En toch, ondanks dat alles, een mens komt maar niet eraan toe om schuldenaar te zijn. Daar kan de mens wel eens verlegen mee worden. Ik kan het wel begrijpen. Als het menens is dat iemand zei: oh, ik weet geen raad, hè, want ik weet dat ik schuld heb. Ik heb het vaak ook gezegd, heren, ik heb een schuld die van de aarde tot de hemel reikt. En ik meende het. Maar ik kan er geen traan over laten. Ik kan geen hartelijk berouw opbrengen. Ik kan niet voor u geestelijk als een uitgewerkte, uitgehoopte aan uw voeten neerknielen. Ik kan mijn zonde niet brengen op het lam of op het kruishout, kan ik niet. Wees mij toch genadig. Ik kan best begrijpen wat ik al zei, waar ik mee begon, ja. Dat iemand zegt, ik weet geen raad. Te weten, verstandelijk ook. Dat je zegt, ja, ik weet dat God mij wel voor eeuwig moet veroordelen. Want hij is heilig. Maar ik kan er geen minuutje schuldenaar zijn. Al heb ik nog zo'n grote schuld. Dat is nou bij de mensen ook onmogelijk, hoor. Ja. Opgeblazen mensen die we zijn, denken wij soms dat we, oh ja, schuldenaar kunnen zijn en berouw kunnen hebben en oh, zo'n spijt. Maar weet je, als de Heilige Geest het op de weegschaal legt, weet je wat dan de achtergrond is? Eigen eer. Ik wil het zo gauw mogelijk eroverheen stappen, want het is me tegengevallen eigenlijk. Dat ik nou zo gemeen ben, of zo gemeen dacht, of zo gemeen gedaan hebt. Nee. Wil ik overheen, want ik vind het niet erg voor God, maar ik vind het eigenlijk erg voor mezelf. Als ik een kleur krijg, als ik die of die aankijk, of daar of daar aan denk, vind ik erg voor mezelf. Want ik leid aan hoogmoedswaanzin. En bij alles wat er is, wil ik proberen toch overeind te blijven. Als de zaak van de mensen nou zo erbij staat, als de zaak van de kerk er nou zo bij staat. Dat je wel kan zeggen, ja, er staat bij de profeten, is een scherpe, harde uitdrukking, dat die vrouw van de Heere, die heeft, of die dochter, die heeft een hoerenvoorhoofd, dat weigert om schaamrood te worden. Tegenover God. En een nek zo sterk, die niet wil buigen. Ze zaak er dan zo bij staat. Is het dan geen tijd om daaraan te wanhopen? Om werkelijk eens een ogenblik te bekennen en te belijden. Het kan nooit meer goed komen. Het kan nooit. Ik weet niet meer hoe ik bekeerd moet worden. Weet ik niet meer. Ik weet het niet meer. Ja, ik heb altijd wel zus gehoord en dat, maar ik weet het niet meer. Wist hij wel. Er klopt eigenlijk allemaal niks van met al onze voorstellingen hoe dit moet en dat moet. En we komen op een punt terecht dat we de werkelijkheid zo grauw en uitzichtloos zien, dat je zegt, nou ja, ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe een mens ooit nog tot God bekeerd kan worden. Hoe een mens ooit nog eens zondaar voor God zou worden. Dan moet je eens denken. Er is niks aan te doen dus. Maar nu heeft de Heere gezegd, wat bij de mens zo mogelijk is, is mogelijk bij God. Daar staan nou die kinderen. Ze zijn zo bloot, ze zijn niet bekwamer dan wij. Niet geestelijker dan wij. Petrus dacht dat hij een hele knoop dicht haalde. Toen hij zei, Heere, hoeveel keer zal ik mijn naaste vergeven? 7 maal? Toen dacht hij, dan zal hij wel een pluimpje krijgen. Dat, misschien zegt de meester wel, nou Petrus, dat is overdreven. 3 keer is scheepsrecht hoor. Maar toen zei de Heere Jezus, niet 7 maal, maar 70 maal 7 maal. Nou, dan gebruikt de Heere nog volheidsgetallen, dus je zou bijna zeggen, dat gaat tot het oneindige door. Dus daar stortte Petrus zijn inzicht ook alweer in. Het was niet in verhouding tot wat Jezus bedoelde. Wij vroegen ons af, hoe ver kunnen we gaan om een goede christen te zijn? Hoe ver moeten we gaan om een goede christen te zijn? En om als een vergevensgezind mens bekend te staan onder de mensen in de kerk. Iemand die niet zo gauw van zijn stuk gebracht wordt. Iemand die niet zo gauw beledigd wordt. Iemand die niet zo gauw boos is op een ander. Hoe zullen we dat doen? En de Heer Jezus zegt, oh, dat lijkt er nog niet op. Lijkt er nog niet op. Hoe moet dat toch? Wel, dat moet nou zo, of moeten. Ja, met een goddelijk moeten. Nou komt de Heer Jezus tot dat soort mensen. En hij heeft 10 mensen die hebben beleden dat Jezus Christus in de wereld gezonden en gekomen is. Van de hoge hemel. Die hebben beleden met Petrus, gij zij die Christus, die Zoon van de levende God. Tot wien zullen we anders heen gaan? U hebt de woorden des eeuwige levens. Nu neemt de Heer Jezus deze mensen. En hij zegt, ja, kinderen, ga er nou niet vanuit dat je bekeerd bent. Dat je wat bijzonders bent. dat je zo lief bent voor elkaar en voor mij. Ga daar niet van uit. Eén ding is er. En daar mag je uit genade van uitgaan. Dat wil ik je leren. Dat je een vader hebt in de hemel. Maar daar ligt dan ook alles in vast. En daar ligt alleen de hoop en de uitkomst. Want je moet alles nog leren. En ik kan je alles niet leren. Want als je sterft, mag je ook nog wel met een onze vader sterven. Op de eigenste dag van je dood. Vergeef mij. Verlos me. Maar jullie zijn kinderen. En jullie hebben een vader. Om mijnentwil. Daarom, kom nou eens hier. Heb je echt berouw? Och. Het zou wel net zo met die mensen geweest zijn als met ons. Als nu. Zou die mensen dat dan... Zou ze daar bewustheid van gehad hebben? Dat in de dadelijkheid, toen de Heer Jezus dit gebed leerde, dat ze op de knieën zijn gevallen en zijn gaan zingen. Vergeef mij alle zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heer. Genees mij, red mijn leven, ge ziet mijn beenderen beven. Ik denk het niet. Nee hoor. Die beenderen beven nog zomaar niet. Die komen wel eens in beweging om er een de kop af te slaan, zoals bij Petrus in de hof van Gethsemane. Maar toch doet de meester dat. Waarom doet de meester dat? Omdat die lieve meester neemt het uitgangspunt niet in de mens, maar in God zelf. Dat is ergens een geheim. Want men draait als een vlieg om de lamp, wat voor verklaringen je ook leest. Ja, vergeef onze schulden, maar ja, dan kun je toch zomaar niet bidden. Ja, ik heb er geen gevoel van, ik kan me toch geen, ik weet geen raad, want was ik maar die schulden, hè? Ik heb wel eens zitten huilen, ja, van blijdschap, omdat ik verdriet had. Want ik ben zo'n harde steen. Ik kan geen traan laten. Om niks niet. En dat God het gaf dat je huilt van blijdschap. Het hoest in de wereld mogelijk dat zo'n harde steen nog kan breken. Dat had ik nooit gekund. Het uitgangspunt ligt in God. Je kan wel als een vlieg om de lamp heen draaien. En net doen alsof wij zulke schuldenaars zijn. Zo'n schuldgevoel hebben, laat ik het zo eens noemen. Maar vergis je niet. We eisen dat wel voor elkaar. En van elkaar. Dat eisen we. Dat we schuldgevoel hebben. En dat we berouw tonen en noem maar op. Maar al draai je een hele lijst af met alle verborgen dingen uit ons leven. Dan schaamt de mens zich dood, zoals die zegt. Maar om voor God de minste te zijn en voor God te buigen. Nou heeft de Heere Jezus gelukkig niet gevraagd aan de discipelen, hoe staat het op het ogenblik met jullie schuldgevoel? De Heere Jezus heeft die echtheid bij de mens niet als uitgangspunt genomen. Maar hij heeft gezegd, je bent op school. Op school ben je. En ik zal u onderwijzen in de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Kom nou eens, kinderen. Indien gij bidt, bid al dus, onze Vader die in de hemelen zijt. Vergeef ons onze schulden. En hoe gaat het? Het is niet over schuld bij de mens, maar schuld tegenover God. We staan bij God in de schuld. Ja, maar als de Heer het toch vergeet, wij staan bij God in de schuld. Dan sta je nog meer in de schuld. Hoe meer dat de Heere vergeeft, hoe meer schuld. Hoe meer dat de Heere zijn barmhartigheid bewijst, hoe groter zondaar word je in je eigen waarneming. Zo zou het tenminste behoren te zijn. Want dat je tegen zo'n goeddoend meester en God, die wel 100 keren genade verleent en nog veel meer, dat je toch dan durft te besteken om nog schuld te maken. Dat is toch gewoon iets onmenselijks. Nou, het is ook iets adamitisch. De meester zegt niet, hoe staat het erbij? Maar hij zegt, kom voor de dag. En zegt dit nou eens na. Ja, laat je nou eens niet overrompelen door wie dan ook. En nou kom ik op een punt, ik hoop dat je het mag verstaan. En dat je zegt, ja, maar ik snap er niks van. Nou, ik snap het ook niet. Nou kun je natuurlijk godsdienstig gaan worden, heel geestelijk gaan doen en zeggen, ja, maar als een mens op dat plekje niet is, en als een mens niet dit, je hebt toch zelf gezegd dat de mens zulke grote woorden gebruikt over vergeving en over dit en over dat. Ja, maar ik heb ook gezegd dat ik dat niet bedoelde in de zin, je moet maar niet meer om vergeving vragen als je je eigen niet zo'n schuldenaar voelt. Als je niet zo verbroken en verslagen bent. Dat heb ik niet gezegd. Maar zo praat dan een godsdienstig geestelijk mens die er geen erg in heeft dat hij helemaal niet zo geestelijk is. En die zegt, ja, maar dat kun je zomaar niet zeggen, dan moet je toch eerst wel schuld hebben. Och mens, ik zou zeggen, laat God daar toch voor zorgen. Je mag elkaar in de middellijke weg erop wijzen. Maar ik heb al eens gezegd, dat is met sommige kinderen. Al zou je, ze zouden zich eerder dood laten slaan, dan dat ze je wil zouden doen. En schuld bekennen. Tja, zo is het al in de menselijke verhoudingen. Zulke karakters. Kun je zelf wel eens denken dat je als vader of als moeder een hartverlamming krijgt van narigheid. Dat je eigen te buiten gaat. Maar nee. Nee. En dat is nou onder mensen. Bij God. Oh, bij God. Het karakter van die misdaad wordt getekend in het woordje schulden. Niet één schuld, maar in de vermenigvuldiging. Schulden. Het is schuld en het is mijn schuld die ik gemaakt heb. En het is ook onze schuld, de gemeenschappelijke schuld. We kunnen ketteren en tekeer gaan op allerlei situaties en omstandigheden in de kerk en overal heen. En we horen er zelf ook bij. We horen er zelf ook bij. Wij hebben mede grondslagen gelegd voor onze kinderen, voor hun levensopvattingen. Dan kun je zeggen, ja, maar dat neem ik niet. Nou, en toch, als je eerlijk bent, dan zeg je, ik ben zo'n godvergetende zondaar. Ik heb ze niet voor God opgebracht. Al weet ik dat de vreze Gods meebrengt. Dat je zegt, Heer, ontferm u over mijn kinderen. Maar als dat zoeklicht schijnt in ons hart, dan zal de moeder of de vader voor zichzelf dat nooit pretenderen en zeggen, ik ben zo'n goede vader of zo dit en dat. Ik heb mijn kinderen aan vader of moeders hand tot Jezus. Ik heb ze bij hem gebracht, want dan zullen ze zeggen, nee. Nee. Er kan wat mij betreft niks van terechtkomen. Kijk, nou zegt de Heere dus, ik neem de draad weer op. Kom eens. Ik wil onderwijs. En mijn heilige geest van de Vader bidden. Ja, nee, praat nou niet over dit en over dat. En dat je zo'n hard gevoel hebt. En dat je zegt, ja, ik ben dit. Nee, leer nou eerst eens deze beden, deze woorden. Want ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf zullen hebben. Ik zal maken dat je zult schamen over je wegen die niet goed zijn. Dat is niet een eis. In die zin, ik moet daaraan voldoen. En dan zal de Heer... Nee, dat is een gave van God, een werk van God. En dan neemt de Heer die discipelen. Noem ze gelovigen voor mijn part. Je hebt gelijk hoor. Maar wat is een gelovige? Iedereen noemt zij een gelovige. Nou neemt hij die kinderen. Die mensen met het kleine begrip. Met de dwaze gedachten. Zegt kom, ik zal het op bord schrijven. Dat moet je bidden. Gij dan bid aldus. De Heer Jezus is in zijn onderwijs niet zo doorgezakt, zoals wij mensen. Wij mensen zeggen, ja, als hij dat nou eens probeert, maar als hij dat nou eens probeert. Maar de koning zegt, gij dan bid aldus. Vader, vergeef ons onze schuld. Je zal er heus wel achter komen dat je niet anders hebt als schuld. En waar de Heilige Geest getuigt, in het woord en in het hart, gij zijt die man, dan moet je eens opletten. Hoe wij van de plank gaan. Hoe in één ogenblik neervallen. Je kunt het natuurlijk verkeerd uitleggen, maar al was het aan het kruis in de laatste paar uurtjes voordat de soldaten komen en de been eraan stukken slaan van de moordenaar. Ja man, hou op, vind je dat niet veel te gevaarlijk? Ik vind het nog gevaarlijker als je mensen op droggronden tracht aan te wijzen dat ze dit kunnen en dat proberen en dus en zo en noem maar op. Vind ik nog gevaarlijker. Vergeet toch nooit dat God het alleen doet. Al is in de laatste seconde. O God vergeef. En hij vergeeft. Daar kunnen wij het er niet op aan laten komen. Ach. Laten we het er nog over ophouden. Het zegt toch allemaal niks of je tegen elkaar zegt. Ja, maar daar kunnen we het er niet op aan laten komen. Daar kunnen we het alleen op aan laten komen. Op God die de doden levend maakt. En roept de dingen die niet zijn alsof ze waren. Daar kunnen we het alleen op aan laten komen dat die trouwe God en geest zijn David, zijn Petrus. En misschien ons arme dwaze dat hij ons overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Je kunt het op een mens aan laten komen, dat hij het er niet op aan mag laten komen. Dat doen we toch wel. Geloven we toch niks van. Schulden. Ik heb schuld tegenover God. En, ja weet je wat het erg is? Ik heb er eens één keer, ook voor het gevoel, een kleine indruk van gehad. Nogmaals, dat heb je niet, meestal niet. En toen ik eens een ogenblik zag dat ik nou niet meer terug kan. Dat ik niks meer goed kan maken. Wat ik vandaag verknoei, verzondig, kan ik niet meer overdoen. Als ik vandaag God of mijn medemens bedrogen heb, kan ik niet meer in orde maken. Ja, nou, maar als hij dan toch zegt tegen God, ja, maar dat is niet mee in orde gemaakt. Je kan wel morgen extra lief tegen je vrouw of tegen je man of tegen je kind doen, maar daar is niet mee in orde gemaakt. Wat is dat een diep aangrijpende gedachte, de wetenschap dat je niet achter iets terugkomt, kan komen. Door te zeggen, ja, maar nee, dit is nou weg, opnieuw. Dat kan niet. Je zou zeggen, ze zijn met een ijzeren griffel ingegrift. Onuitwisbaar. Dat is wat, hè. Als je daaraan denkt, dat je zegt, ik kan niet meer terug. Ik kan met geen berouw, geen tranen, geen schuldbelijdenis. Ik kan nergens mee goedmaken, bij God niet en bij de mens niet. Het ligt er. Er is een gedenkboek voor zijn aangezicht. Alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Ja. Je moet niet denken dat ik hier schuldcomplex aan probeer te praten. Nee. Maar dat we waarachtig leerden geloven. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Want ik kan niks meer goedmaken. Ik kan niet meer afbetalen. Als ik 1 jaar in mijn leven, ik spreek even heel menselijk, verkeerd gedaan zou hebben, er staan er 90 tegenover dat ik het goed gedaan heb, dan blijft dat 1 jaar altijd maar doorbranden en om wraak roepen van de heilige en rechtvaardige God. Je kunt zeggen, ja, ik zie het toch niet zo zwaar. Dat moet je zelf weten. Want ja, ik spreek geen eigen mening uit. Het is het woord van God. En wat op dat woord gegrond is. Ik zeg, nou, ik kan me niet indenken dat God zo is. Zo zou ik niet zijn. Ja, dat kun je wel denken. Maar wij hebben geen begrip meer van recht. Van heiligheid, van rechtvaardigheid. Gods woord zegt het. Waar we Gods woord geloven, zullen we toch moeten toestemmen. Dus God dan zegt dat het verdichtsel van het mensenhart alleen maar boos is voor zijn jeugd. Dan zeg ik, verschrikkelijk. Wat een schuld. Wat staat een mens in de schuld? Nou. Nou, niet op de toer dus om net te doen alsof wij zulke berouwvolle mensen zijn. En of dat wij eens even in de schuld kunnen komen. Maar dan moet je eens luisteren. Dat is wil ons, arme zondaar. Nou ja, dat is toch zo. Ik bedoel nou niet zo'n stereotype uitdrukking die schering en inslag wordt. Arme zondaren, nog eens arme zondaren. Ik benader het nu van een andere kant. Is het niet arm dat wij zo zijn, zoals ik hier getekend heb? Is dat niet arm? Je zou zeggen dat andere armoedigen in de godsdienst, dat is ergens rijk. Want ik heb zo'n schuldbesef, en ik heb zo'n spijt, en ik heb dit, en ik heb dat. Maar zoals ik u zei, zoals een mens, ja, een gelovige, noem hem dan maar zo, zoals hij daar staat. En de meester die is er, en het woord dat blijft. Ik kan er niet in komen, is dat niet arm? Dat je een leven lang ernaast zit, is dat niet arm? Dat je geen traan uit je ogen kan persen. Sommige mensen zitten gewoon met hun ogen te draaien om er een traan uit te krijgen. Dat is niet arm. Dat we die spontaniteit, die eerlijkheid, die reinheid, die ootmoedigheid, dat we het nu allemaal ten eenenmale missen. Nou kom ik op een ander stuk. Het stuk van het geloof. Wil ons. Het is een gezin. De kerk is een gezin. En in een gezin, daarvan zou je van mogen zeggen, daar heb je natuurlijk, het is allemaal één vlees, één bloed. Kinderen naar ons, beeld naar onze gelijkenis. Maar ja, je hebt toch nog verschil onderling in karakter en hoedanigheden en noem maar op. Heb je wel eens een volmaakt gezin gezien? Ik niet. Nee. Maar de een is nog weer moeilijker dan de ander, zo zou je het kunnen zeggen. De een is nog weer dwarser dan de andere. De een heeft nog weer een slechter karakter dan de andere. Ongehoorzamer. Brutaler. De een gaat mank naar die kant en de ander naar die kant. Maar ik zou zeggen, ja, je hebt ook wel eens gevallen. Je zegt, nou, dat kind heb ik geen last van nog. En zo keurig, netjes altijd. Een gezin, ons. Dat moet je even in je gedachten blijven houden. Dat je ze niet allemaal op één rijtje kunt zetten, hoor. Dat je niet te gauw denkt, ja, dat is er geen van ons. Hé, hey, dat is er geen van ons. Waarom niet? De vijand of stuurse kerel, je kan in zijn gezicht wel zien dat hij het er niet mee eens is. Moet je niet te gauw zeggen. Want ons, dat is een meervoudsvorm, dus het gaat over het gezin van de kerk. Er zijn oudste zonen, jongste zonen. Losse meiden, eerbare meiden in een gezin. Pikkers. Je ze kan zien, die portemonnee lichter maken of het koekjestrommeltje. Hoog denk je misschien, in je hart, dat is toch geen beeld voor de kerk. Dat is toch geen beeld voor de kerk. Je hebt er die alleen maar aan hoeft te kijken, dan zitten ze al te huilen. En je hebt erbij, al sla je ze dood, dan huilen ze nog niet. Tjoe. Wil ons, is het niet arm? Is het niet arm? Loop niet al te hard. Schop nog niet al te hard. Daarmee willen we onze verkeerde dingen niet vergoeilijken, hoor. Dat niet. Als onze stand maar recht mag zijn, en dan, omdat die meestal niet recht is, daarom zeg ik voorzichtig, kalm aan. Als we werkelijk, als zo'n vergadering gezeten zijn, weet je wel, in dat bewustzijn van de waardigheid van God en van zijn woord en van de gemeente. Nou ja, dan komt wel lijden. Maar meestal kan het niet lijden. Waarom niet? Omdat we vergeten het woordje ons. Dat het familie van ons is. Ons. Die even ellendig zijn. En die ook gebracht werden onder het eeuwig blijvende woord. Kun je nagaan, het kwaad moet gestraft worden. Er is in het koninkrijk niet alleen barmhartigheid, maar ook rechtvaardigheid. Maar als je soms de verhalen hoort hoe mensen zonder enige barmhartigheid aan de dijk geschoven worden. En dat er misschien best wat fouts kan gezeten hebben, hoor. Dat gaat het, dat weet ik niet. Dat kan ik niet allemaal beoordelen. Je zou zeggen, is dat nou altijd goed? Kan dat nou allemaal? Je kunt dan de woorden wel gebruiken, dat het je zo, je vindt het zelf zo erg natuurlijk, en dit en dat en zus en zo. Maar zijn wij nou genegen om ook te vergeven? Ach, een mens is zo moeilijk te doorgronden. Maar het is wel groot als een mens de gemeente mag zien, hè? Soms, dat die zegt, ach jongen. Je hoort er toch ook bij, och meisje. Je bent er toch ook ondergebracht. Och man, Heere wil ons. Dat is groot. Want ja, hier we er erg in hebben, zitten we op de plaats van God. En ik weet nogmaals hoor, leg het niet verkeerd uit. Moet orde zijn en tucht en noem maar op, zoals het allemaal gezegd wordt. Maar wat is het groot als de tucht van de Heere over ons gaat mag. Anders redden we het niet. En dat er van het woord een tucht uitgaat, ontdekkend, vermanend, beschamend. Dat is het grootste. Oh. Wil ons. Je denkt misschien, ja, maar ik hoor niet bij de kerken hier, dus dat geldt voor mij niet. Oh ja. Want alleen dat je er bent en dat je onder het woord van God opkomt, onder de naam die onder de hemel gegeven is. Weet je wat ik dan denk? Ook ons. Ja, je komt toch niet om de koning te horen uitschelden en zijn genade te verachten. Je bent er toch gekomen. Laten we nou eens denken dat je denkt, ja, dat is nou een kerk, een akelig kerkje. Je hebt mensen die er behagen in hebben om alle gebreken breed uit te meten, noem maar op. Maar als je nou zo erbij zit dat je zegt, daar zitten we nou, die arme zondaren. Ze voelen het geen eens, ze kunnen het niet voelen, net zo min als ik, hoe arm ze zijn. O God wil ons tot u bekeren. Als je dan zo naar de kerk gaat, want al ben je geen lid van de kerk, in het lidmatenboek, maar dat je zegt, als dat waar is, dan zou ik ellendige zalig kunnen worden. Want als het zo niet kan, dan kan het nooit, dan zal het ook nooit. Dan sluit ik je niet uit. Wil ons, arme zondaar. En dan gaan we dat arme zondaren dus, zoals ik al zei, niet uitmeten naar onze godsdienstige gewoonte. Maar dan gaan we het eens uitmeten in die zin. De wet is geestelijk, maar ik ben vlees, verkocht onder de zon. Goede dat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Wil ons arme zondaren al onze misdaden. Die misdaden, ze zeggen wel eens in het gewone leven een miskleun. Nou, een miskleun, daar voel je aan, daar ligt er zeker gewicht in. Het gebruik van dat woord, dat was me toch een misser. Dat is iets anders dan een kleinigheidje. Die misdaden zou je zeggen, ja, die kunnen er zo bovenuit springen. Misdaden. En hoe ouder dat je wordt, hoe groter misdadiger word je. Want wat je eerst nog beschouwde onder de dagelijkse ook de boosheid die ons altijd aanhangt, weet je wel. Je zegt, och ja, onze aard deugt niet en dit deugt niet en er komt altijd nog vlees bij enzovoort. Daar heb je dat allemaal onder gerangschikt. Er is net, hoe ouder dat je wordt, hoe meer misdadiger dat je wordt. Dat je gaat zien dat je blind bent. Begrijp het toch eens goed. Ik bedoel dat weer niet in die godsdienstige waarde. Dat we zo'n groot zondaar worden. Want oh. Maar we worden hoe langer hoe blinder. Op deze school. Zegt, jongen, dan denk ik dat je een zondaar bent, maar je hebt er nog niks van begrepen. Denk je bij een misdaad, dan denk je aan Paul, aan Petrus of aan David en dit en dat. En daar kon je zo over praten, weet je wel. Maar ik stik in de misdaden. Je zit toch niet in de gevangenis? Nee, niet in de aardse gevangenis. Gode zij dank. Maar ja, voer mij uit mijn gevangenis tot roem uws naam die heerlijk is. Misdaden. Dat betekent, ja, is het nou niet misdadig als je, als een kind, haar eigen ouders door het slijk haalt? Dat ze haar eigen ouders niet vertrouwt? Dat een kind denkt, nou, ze hebben het beste niet met me voor enzovoort. Terwijl je ze alles gunt. Ergens misdadig. Waarom is dat zo misdadig? Omdat je zegt, ja, je raakt hier de liefde. Nou ja, dus op aarde hoor, daar moet je ook nog voorzichtig wezen. Ik gebruik misschien weer veel te grote woorden. Is het niet misdadig als je leest van vadermoorders en moedermoorders? Wat denk je nou dat het is als ik God niet erken en prijs en dank? Wat doe je dan? Ja, dat is het hem juist. Ik doe niks. Als hij niks doet, doe je dan ook zonde. Dan doe je, je zou zeggen, de grootste zonde. Hiertoe heeft die eeuwige God ons geschapen om zijn lof te vermelden. En niemand zegt, waar is God mijn maker? Die desondanks de psalmen geeft in de nacht. Daar moet je eens aan denken. God die de psalmen geeft in de nacht. En niemand is er die zegt, waar is nou die God me maakt? Want hij is blijer met zijn psalmpje vaak dan met God. Het is toch wat. Oh, je zou zeggen, die misdaden, dat wordt steeds een uitgebreider terrein. Ja. Dat even nou, de tijd is nou weer zo ver. Het wordt zachtjes aan weer een beetje herfst. Vakantie is je achter de rug. Dan zit je overal nog wel eens na te piekeren. Hè? Heb je de graad gehaald? Was het goed? Ja, de Heere was wel goed. Het zonnetje was wel goed. Alles is goed. Maar ik, u. Nou, mensen, nog aan toe. Het is dat God al zo lief deze wereld gehad heeft, die kerkwereld. Hè? Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, maar anders. Kan er niet één binnen. Misdaden. Dat we God niet prijzen. En nou ja, daar horen natuurlijk al die anderen ook bij. Doodslag. Echtbreuk. Diefstal. Fraude. Noem maar op. Andere goden voor Gods aangezicht. Ontheiliging van zijn dag. Lasteringen. Van alles. Misbruik. Misdaden. En het wordt allemaal groter. En ik voel het groot. Ik zie dat het groter wordt. Want hij verlicht het oog. En nogmaals. Kan er niet onder komen. Wat een armoe. Ja hoor, het is zeker zo. Wil ons arme zondaar, al onze misdaad en ook de boosheid die ons altijd aanhangt. We zeggen zo'n misdaad, dat is een bepaald moment. He, dat je ten onrechte je handen uitsteekt. Ten onrechte begeert. Dood. Je leest van David, dat hij een man was naar Gods hart. En dat hij in alles de Heere vreesde. Alleen in de zaak van Uria de Hetiet. Ben je wel eens jaloers op David geweest? Of doe je mee met die onverstanden die zo op David zo af kunnen geven? Die David, daar ben je wel eens jaloers op geweest. Op de godsvrees die God hem gaf. Alleenlijk in de zaak van Uria, je zou zeggen, dat is de misdaad. Je voelt wel aan dat dat ligt onderscheiden. David was en bleef een zondaar. Maar als het nou over die misdaden gaat, dat er uitspringt. Maar ik heb wel eens gedacht, oh God, geef me toch een klein beetje van die, wat u aan David gegeven, van die vrezen des Heeren, die voor uw aangezicht wandelt. En ook de boosheid die ons altijd aanhangt. Wat is dat dan? Is er dan nog meer? Ja, dat is er altijd. Zou het noemen die onzalige fontein met de belijdenis? Zou het noemen het vlees dat zich niet onderwerpt? Zou het dit zijn dat je zegt, nou in de beste ogenblikken. Dat een mens diep onder de indruk in de kerk zit of het woord bedient of wat ook. Komt er nog altijd nog wel een streek van ons bij. Je kan het weefsel zo niet bekijken, maar je ziet altijd van die draadjes te doorlopen van onszelf. Boosheid, die ons altijd aanhangt, dag en nacht. Nou, dat is erg, dat is zeker erg. Afgezien van die misdaden dus, is er altijd, zou je zeggen, het innerlijke, het gedichtsel van het mensenhart, al blijft het dan binnen de perken, naar buiten gezien. Maar van binnen staat er altijd een vuurtje te branden. Van binnen is het nooit te vertrouwen. Je kan denken het is mooi weer. Maar vergis je niet, want met 1 minuut steekt er een storm op. Hoe kan dat? Komt ons dat maar aanwaaien? Nee, van de boosheid die ons altijd aanhangt. Die er altijd bij is. Die ons zo passend, sluitend, aan het lijf gegoten is. Willen onze arme zonder al onze misdaden ook de boosheid die ons altijd aanhangt om des bloeds van Christus wil niet toerekenen. Heren, reken het niet toe. Vergeef het, mijn kinderen. Zul je dat ook zeggen tegen de Heren? Ja, maar ik voel dit niet. Dat zegt de duivel. De duivel zegt, ja, je moet eerst dit, je moet dat, je moet zus, je moet zo. Is je schuldgevoel groot genoeg? Is dat erg genoeg? En dat, zegt de duivel. Want die wil niet dat je luistert naar de goede herder. Maar de goede herder, die weet het wel hoe het met ons gesteld is en met zijn discipelen gesteld is. En hij zegt, laat je nou ook op die manier niet van de wijs maken. Op school. Je wil eerst een diploma hebben en dan een school. Je wil eerst overgaan. Gelijk al beginnen met overgaan. Nee. Nee. God geeft vrij. En rijkelijk. Maar wij moeten ook geen complimenten erop nahouden. Kinderen zul je daar ook om denken. Al voel je niet altijd de spijt of het berouw. Je zegt, hè, als je naar bed gaat, je zegt, Heere, vergeef me al mijn zonden. Want als ik tegen vader zo ongehoorzaam ben of tegen moeder, dan ben ik het ook tegen u. Dan ben ik het eigenlijk het meest nog tegen u. Ook al heb ik geen volmaakte vader hier op aarde. Maar ik ben het dan toch tegen u, want u hebt gezegd, eer uw vader en uw moeder. U hebt gezegd dat alles van u is, wil mij het vergeven niet toerekenen. Wilt u alstublieft, eeuwige hemelse vader, zien op het offer van uw lieve zoon, op die lijdende, stervende knecht daar op Golgotha, die het kruis heeft verdragen, die zijn heerlijkheid heeft verlaten om zo diep neer te buigen, in onze ellende schuld, die geweend heeft zoals niemand anders geweend heeft. Die het afschuwelijke van de zonde veel beter heeft gepeild dan wij het ooit zullen kunnen peilen. O, wil ons om dat bloed, waarin hij zijn leven heeft uitgestort in de dood, het ons niet toerekenen. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar, hè? Moet de Heere dan een voorbeeld aan mij nemen, aan ons nemen? Nee, dat niet. Nee hoor, dat niet. Maar de Heere Jezus wil ons vangen. Hij wil het ons niet te goedkoop maken. Nee. Hij wil het niet zo doen. Oh joh, je vraagt vandaag om vergeving aan de oude Heer. Het is dan je vader of je moeder. En morgen schop je hem weer in de hoek. Of je zegt met mooie woorden, ja, we zijn geroepen als christenen om elkaar te vergeven. Maar in je hart zou je er liever opslaan. Zo zijn wij. En dan zegt de Heer Jezus, wacht. Dat doet hij niet om ons in de val te lokken. Maar er staat, dat is nou het getuigenis van Gods genade. In ons bevinden. Dat ons ganse voornemen is. Ja, of dat altijd tot de daad komt. Moet wel. Indien ge niet van harte uw broeder vergeeft zijn misdaden, zo zal God u ook niet vergeven uw misdaden. Maar laten we het voorzichtig zeggen. Het getuigenis van Gods genade. Dat wij van plan zijn. Dat wij een voornemen hebben. Dat het onze hartelijke begeerte is om ook de naaste van harte te vergeven. Anders betekent het niks als je zegt arme zondaren, want dan ben je niet arm. Dan ben je rijk. Dan ben je je eigen waarde. dan heb jij wel schuldgevoel en hij niet. Dan kun je nooit tegen die medebroeder of zuster glimlachen en zeggen, ik weet het wel, man, jong, ik weet het wel, meid, ik weet het wel, stil maar, ik weet het wel. Geef me de hand, laten we samen om God bidden. Wie is een God als hij die de ongerechtigheid vergeeft en die de overtreding van het overblijfsel zijner erfenis niet meer gedenkt? God. We moeten naar huis. Zijn we ook dat getuigenis van zijn genade deelachtig? Met horten en stoten? Vaak overschaduwd door onze eigen waarde? Maar toch, het getuigenis, God. God vergeeft mij. Mij de ellendeling. God vergeeft mij, o joh, kom terug, kom terug. Kom terug, want vader staat al op de uitkijk. Vader zegt, deze mijn zoon was dood en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Nou begint die jongste zoon niet uit te pakken tegen zijn oudste broer. Jij lelijke huichelaar, wat denk je wel van je eigen en fariseer, je zal de kat wel in donker geknepen hebben en dit en dat. Nee, dan zou het niet waar geweest zijn, het getuigenis der genade in zijn hart. Vader, waar heb ik dat aan verdiend? En nou staat er niet bij, maar het hoort bij deze zondag. Nou zal die wel naar buiten gegaan zijn een keer en gezegd hebben, ach broer, beste broer van me, kom alsjeblieft weer binnen. Kom alsjeblieft weer binnen. Want vader is goed. Dat we dat getuigenis deelachtig mogen zijn. Amen.